Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen maandag zuster Arendtje Wilhelmina Butt-Otte uit Nieuw-Rijsenburg is overleden. Ze mocht de leeftijd bereiken van 92 jaar. Gisteren heeft de begrafenis plaatsgevonden. Laten we in verband met het sterven van zuster Butt zingen Psalm 39, het derde vers. Psalm 39, vers 3. Dan de volgende mededelingen namens de kerkraad. Vanmorgen zal er bediening zijn van de heilige doop van Laurens Ivo Kuze. Vanavond is er een preekbespreking in de pastorie. Alle jongeren van 16 jaar en ouder zijn hartelijk welkom. In de afgelopen week op vrijdag 20 oktober is er een dochter geboren in het gezin van broeder en zuster Paul en Petra van der Sluis. Zij heet Esther Adriana. Moeder en dochter maken het goed. Aanstaande dinsdagavond is het 25-jarig jubileum van vrouwenstudiekring Lydia. Deze avond begint om 19:30. Op deze avond zal Geertje Fokkema spreken over vrouw in de gemeente. Alle vrouwen uit de gemeente worden hiervoor uitgenodigd. Donderdagmiddag is er een ouderenmiddag. Op deze middag zal de heer G. Slootweg spreken. De aanvang is om 14:30. Donderdagavond vergadert de kerkraad. De reformatieherdenking van Stichting in de Rechte Straat vindt aanstaande donderdag plaats. Op deze avond zullen dominee M.J. Middelkoop en dominee C.J. Droger spreken. Deze bijeenkomst vindt plaats in de hervormde kerk van Middelharnis en de aanvang is om 19:45. Aanstaande donderdag is er ook cursus geestelijke vorming in de Rehobothkerk. Dominee W.A. Zondag zal dan spreken over Bijbelse lessen van professor Ager. Zaterdagavond 28 oktober zijn de jongvolwassenen van harte welkom in de pastorie. En dan wordt u ook herinnerd aan de mogelijkheid om met een bus naar Gent te gaan om de intrede en de bevestiging van kandidaat van Luttikhuizen mee te maken. We willen u nogmaals opwekken om graag u daarvoor op te geven bij de diaken van de Nieuwe Dijk, zodat wij ook verder plannen kunnen uitvoeren. En voor al deze afkondigingen geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gemeente zingen Psalm 92, de versen 1 en 3. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. En hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid? 92, 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, luisteren wij eerst naar de heilige wet van de Heere. En daarna zingen wij Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Gemeente, wij worden geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind van de gemeente. En daartoe lezen wij het betreffende formulier voor de kinderdoop. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn er wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoede en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten aan de verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggend: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u, Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laten wij bidden. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem in zijn dood begraven worde en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon zonder verschrikken, mogen verschijnen door hem, onze Heere Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doophouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader Koeze, wat is uw antwoord? Ja. En moeder Koeze, uw antwoord. Geliefde, wat een voorrecht dat jullie hier opnieuw mogen staan en dat opnieuw een kind uit jullie gezin gedoopt mag worden. De doop is een onwrikbaar getuigenis van Gods beloften. Hij richt zijn verbond een eeuwig verbond op met ons en onze kinderen. En dat is een pleitgrond. Er zijn zoveel teksten uit Gods woord die daarop gerelateerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in Psalm 56, daar staat: ik vertrouw op God. Ik zal niet vrezen. O God, op mij zijn uw geloften. Daar pleit David ook op de geloften, de beloften van de Heere. Niet dat hij daar recht op heeft. Hij pleit alleen maar op wat de Heere zelf gezegd heeft. En daarin ligt een enorme troost in het verbond van God. Daar mogen jullie als ouders op pleiten. Dagelijks voorbidden voor jullie kinderen. Dat Gods geest in jullie kinderen zal wonen en hen zal leren wie de Heere is en wie zij zelf zijn. En zo is het een enorme troost en bemoediging, het verbond. En het is ook een taak die de Heer op jullie schouders legt, om jullie kinderen inderdaad op te voeden in de vreze en de vermaning des Heeren. En dat begint met een persoonlijk leven met de Heere. En van daaruit ook onze kinderen te onderwijzen. De Heere zegene jullie daarin en stellen jullie en jullie gezin tot rijke zegen. Gemeente, wij willen overgaan tot de doopsbediening. We zingen eerst Psalm 105, het eerste vers. En na de doopsbediening staande zingen wij het vijfde vers. Eerst 105 vers 1, na de doopsbediening zingen we 105 vers 5 staande. Laurens Ivo, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Thank you.
Laten wij bidden en danken met het gebed uit het formulier. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vroom tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaardes de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij willen het woord van de Heere openen en daaruit met elkaar lezen uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Wij lezen hoofdstuk 1, de versen 1 tot en met 17. Deze versen, gemeente, vormen ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Romeinen 1, de versen 1 tot en met 17. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel, afgezonden tot het evangelie Gods, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn Zoon, die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtig bewezen is te zijn, de Zoon van God naar de geest der heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus, allen die te Rome zijt, geliefden Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Ten eerste dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen, dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest in het evangelie van zijn Zoon, hoe ik zonder nalaten aan u denk. Allen tijd in mijn gebeden biddende, of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil Gods om tot uw lieden te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik uw enige geestelijke gave mocht mededelen, ten einde gij versterkt zoudt worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderling geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo hetgeen in mij is, dat is volvaardig, om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen, Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Een iegelijk die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover onze schriftlezing en de woorden van onze tekst. Gemeente, in ons gebed willen wij de rouwdragende familie Bud Otte opdragen aan de Heere. We willen ook de familie van broeder Piet de Korte ook opdragen aan de Heere. Aangezien afgelopen vrijdag een broer van Piet en Sjaan de Korte overleden is in Oude Tonge. We willen ook bidden voor broeder Alderliesten. Hij mag vooruit gaan en hoop dinsdag thuis te komen uit het ziekenhuis als alles verder goed mag verlopen. We willen ook bidden voor dominee Den Butter. Hij is opgenomen op de intensive care unit van het ziekenhuis te Ede. Hij heeft longontsteking en vocht achter het hart. Een verzoek om liever geen telefonisch contact te zoeken vanwege de drukte. En dan willen we ook dankzegging doen voor de geboorte van Esther van der Sluis. Zullen wij samen de Heere bidden en danken. Heere, heerlijke en goede God, zo overlaat u ons met zegeningen. En tegelijk is er ook rouw in de gemeente. En zo wisselt vreugde en verdriet, die wisselen elkaar af. Heer, als wij buiten om ons heen zien, dan zien we hoe de bladeren afvallen. En dat vallend blad heeft ook een bericht aan ons te doen. Want eens waren die bladeren fris en groen en sprak het van het nieuwe leven in het afgelopen voorjaar. En nu vallen de bladeren af. En dat spreekt ons toch van de vergankelijkheid van het leven. Dat ook wij allen uiteindelijk ijdelheid zijn. En wij allen zullen straks dit leven moeten verlaten. En daarom, Heere, bidden wij u dat u ons nuchterheid wil geven. Nee, het gaat niet om dat wij zwaarmoedig worden of depressief. Maar wel dat wij nuchter worden en de werkelijkheid onder ogen zien. Dat ook wij vergankelijk zijn, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En dat hebben we als gemeente weer opgemerkt in de afgelopen week, gisteren bij de begrafenis van zuster Aad Bud. Ze mocht 92 jaar oud worden. Zij heeft veel betekend in haar leven voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. Maar nu is zij ook de weg gegaan van alle vlees. We dragen u de rouwdragende familie op. En we bidden u om troost en kracht. En geef dat dit overlijden toch ook geestelijke vrucht mag uitwerken. Dat het tot verandering mag leiden. En dat het aan u mag verbinden. En zo, Heere, bidden wij u ook voor de familie De Korte. Nu er een broer uit dat gezin, uit Oude Tonge, is overleden. Heere, we bidden u bijzonder voor broeder en zuster Piet en Sjaan De Korte in ons midden. Heere, gedenk hen in de droefheid die er is, in de moeite die er gekomen is. U weet van alle omstandigheden af. En Heere, te midden van alles waarmee we geconfronteerd worden, ook wat moeilijk is, leer ons onze weg op u, de Heere, te wentelen. Want de last van het leven is ons te zwaar. En daarom zegt u het ook, kom herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt. En u troost toch de treurigen Sions. Wil ook zo daar uw troost en genade schenken. Zegen ook zuster de Korte met alle voorbereidingen voor de bestralingen die zij moet ondergaan. Heb dank dat u het tot nog toe zo wel hebt gemaakt. Daarin zien we ook uw barmhartigheid. En zo, heren, wanneer we geconfronteerd worden met de vergankelijkheid van het leven, zien we ook weer de blijdschap van nieuw leven. Dat er ook weer een lid aan de gemeente is toegevoegd. Dat Esther van der Sluis geboren kon worden. Heren, wat een wonder, een baby. Wat hebben zijn uw wonderen toch groot. Een mens begrijpt het niet. Een mens probeert het na te gaan. Hoe uit enkele cellen een baby zich ontwikkelt. Maar verklaren kunnen we het niet. We houden toch uw wonder in onze armen als ouders. Uw wonder. Heere, laten we uw wonderen onthouden. En laten de wonderen des Heren ons tot bekering mogen leiden. Dat we beseffen dat we voor u moeten leven. De God van het leven. Heere, dank u dat het goed mag gaan met Petra en met de jonge Esther. Heere, zegent u hen verder. Sterk dit gezin, ook in de opvoeding van hun kinderen. Laat de vreze Gods daar mogen rusten in het hart en in de uiterlijke uitstraling. Schenk hen uw ontferming. En zo, heren, willen we u nogmaals opdragen, broeder en zuster Koeze, dat u Niels en Hanneke toch zo rijk gezegend hebt, opnieuw met een kindje. Heren, geef hen kracht om hun kinderen tot u te brengen. En dat zij niet zullen vrezen, maar vertrouwen op u en steeds weer tot u de toevlucht nemen. Gedenk ook de families in ons midden die verblijd zijn, heren, dat er jong leven geboren of gedoopt mocht worden. Heb dank voor uw goedheid, uw trouw en ook dat er zoveel kinderen geboren zijn in de afgelopen tijd. En dat er nog zijn die een baby verwachten. Heren, schenk hen ook uw kracht. We zien daarin dat u een God bent die zegen en genade schenkt, dat u gebeden verhoort. Heren, wil het nog verder doen, ook daar waar hoop is om een kindje te ontvangen. Schenk uw zegen, Heren, want u bent toch de God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Doe het, Heren, ook in ons midden. En zo willen wij u ook opdragen, onze broeder Alderliesten. Heren, dank u dat u hem zo versterkt hebt, dat hij van de intensive care af mocht komen, dat hij mag herstellen, dat revalidatie mag plaatsvinden. Wees u hem nabij, ja, wees u een rotsteen voor hem om in te schuilen en laat hij en zijn vrouw uw goedheid duidelijk mogen zien en u daarom aanbidden. We bidden, heren, voor dominee Den Butter. Heer, u hebt hem gespaard bij verschillende gelegenheden. Wanneer hij opgenomen moest worden in het ziekenhuis. Wij bidden u of u hem opnieuw wilt sparen en bewaren. Heer, hij ligt in uw hand. Hij is uw knecht. Wilt u zorg voor hem dragen en uw ontferming over hem geven, dat hij zich weten mag geborgen te zijn in uw hand. Heere, maakt u nog alles wel. Zegen middelen die gebruikt worden. En verblijd ons door uw werken ook in zijn leven. Zo willen wij u ook bidden, heren, en danken dat de vrouwenvereniging Lydia 25 jaar mag bestaan. En er is gevraagd om ook dit werk aan u op te dragen. Heren, dat willen we doen en we bidden uw zegen over de studie die daar mag plaatsvinden. En zegen de vereniging ook verder tot vele zusters in de gemeente. En dan denken we ook aan de andere verenigingen die er zijn. De vereniging Bid en Werk en de mannenvereniging Voetsius. En de jeugdverenigingen, heren, willen toch alles tot rijke zegen stellen. Dat we zo met uw woord actief mogen bezig zijn. Heere, hoe goed bent u, dat wij zo tot u mogen komen in het gebed. Zegen ons in deze dienst, ook wanneer wij willen mediteren over dit gedeelte uit Romeinen. Wilt u met ons gaan, laat het duidelijk verkondigd mogen worden. Schenk ons zicht en licht op uw woord. Laat het mogen zijn tot bekering, tot wedergeboorte, tot nieuw geestelijk leven. En laten uw kinderen versterkt, vertroost en vermaand mogen worden. Heere, schenk kracht aan uw dienaar. Help ons bij het luisteren, ook als wij thuis meeluisteren. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk. En de tweede collecte is bestemd voor het evangelisatiewerk dat dominee Husar mag verrichten in de Zigeunerkampen in Roemenië. Dat werk wordt gezegend en er komen steeds meer nieuwe gemeenten onder die Zigeunermensen. En dat is een verblijdende zaak. Ze zijn eeuwenlang verstoken geweest van Gods woord. En nu is er een opwekking aan de gang onder die Zigeunermensen in Roemenië. En dominee Husar verricht daar veel werk. En hij heeft daarvoor een geschikt vervoermiddel nodig. De ondersteunende gemeenten willen hier een bijdrage aan leveren. En zo bevelen wij ook deze tweede collecte van harte bij u aan. En laten we dan zingen Psalm 46, de versen 1 en 4. 46, 1 en 4. Geliefde gemeente, in deze dagen gedenken wij dat de reformatie 500 jaar geleden begon in Duitsland. Wij fixeren dat daar als datum 31 oktober 1517. Al waren daarvoor ook al reformatorische stromingen. En al waren daarna ook verdere reformatorische stromingen en dat Gods woord duidelijker verstaan werd. Maar toch kiezen wij als datum 31 oktober, omdat Maarten Luther toen zijn stellingen aansloeg op de deur van de slotkapel te Wittenberg. En dat veroorzaakte een schokgolf door heel Duitsland heen, door heel de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. Bij Luther zelf was het een hele ontwikkeling voordat hij zag wat Gods woord werkelijk zegt over de rechtvaardiging van een goddeloze. U weet dat Luther worstelde met het feit, hoe krijg ik vrede met God? Hoe komt het nou goed tussen de Heer en mijn ziel? Hij wist dat het niet goed was. En de middeleeuwse theologie vertelde hem dat hij moest werken. En hij heeft gewerkt en hij heeft van alles gedaan. 'S Nachts wakker gelegen in zijn monnikencel, zichzelf geslagen en van alles gedaan en ik kreeg geen vrede. En toen begon het langzaam te ontwikkelen. In 1517, toen hij die stellingen aansloeg, toen was dat duidelijk inzicht er nog niet in de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Het begon wat te dagen. Maar Luther worstelde er nog mee. Hij was toen professor in Wittenberg en in 1513 al moest hij uit de psalmen college geven. En toen stuitte hij ook op dat woord gerechtigheid. En toen werd het toch duidelijk dat het te maken had met Gods barmhartigheid, maar het was hem niet duidelijk. En hij wist al de hele aflaatdienst, dat is verschrikkelijk. Men kan geen genade van God kopen. En daarom spijkerde hij die stellingen aan de deur van de slotkapel. Maar het was eigenlijk daarna, in 1518 wordt gedacht, of nog daarna, dat het tot een doorbraak kwam in het leven van Luther. En dat kwam door het bestuderen van de Romeinenbrief. De Romeinenbrief is een schitterende brief. Daarin wordt vooral in de eerste 8 hoofdstukken wordt heerlijk uiteengezet hoe een mens tot de zaligheid komt. Maar het is voor ons niet altijd gemakkelijk te lezen. Wij vinden het vrij moeilijk om de Romeinenbrief te lezen. En toch zit daar een schitterende uitleg in van ellende, verlossing en dankbaarheid. En het richt zich allemaal op de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. En de rechtvaardiging, wat wil dat zeggen? Dat de Heere al mijn zonden vergeeft. En dat de Heere van mij zegt dat ik alles gedaan heb wat de Heere van mij eist. Dus dat ik volkomen gehoorzaam geweest ben aan al Gods wetten. Dat is de rechtvaardiging. Dan ben ik vrijgesproken van schuld. Dan heb ik recht op het eeuwige leven. Dat is machtig mooi. Dat is het dat wij allemaal nodig hebben. Persoonlijk in ons hart. En daar staat de Romeinenbrief nou vol van. Luther was aan het bestuderen uit Romeinen 1 vers 17. De rechtvaardiging. De rechtvaardigheid wordt geopenbaard uit geloof, want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En toen werd het voor Luther duidelijk dat de rechtvaardiging niet iets is en die gerechtigheid niet iets is dat wij bewerken, maar God schenkt het uit genade, gratis, zonder werken. Het geloof is ook geen werk. Geloof is afstand doen van werken. Geloof is neervallen voor de Heere. En belijden dat ik alles verknoeid heb. En dat er maar één is die mij redden kan. Jezus Christus. En zo de Heer Jezus omhelzen als de zaligmaker, uit wie al de schatten van het evangelie voortvloeien. En dat was voor Luther zo bevrijdend. Hij beschrijft het zelf in termen van een nieuwe geboorte. Of in termen van een intreden in het paradijs. Het was zo'n heerlijke bevrijding. En steeds wordt dit benadrukt, deze leer, in de Romeinenbrief. Bijvoorbeeld in 1 vers 17 zagen we nu, maar ook 3 vers 24, de rechtvaardigheid Gods verkregen uit genade. En 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede bij God. En 8 vers 1, er is nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En zo zien we in die eerste 8 hoofdstukken met name hoe heerlijk de leer van de rechtvaardiging door het geloof verkondigd wordt. En nou willen wij gemeente proberen in deze tijd waarin we toch denken aan 500 jaar geleden de reformatie, om toch in enige preken te denken, te mediteren over wat de Romeinenbrief ons voorhoudt. En vanmorgen dan 1 tot en met 17. Paulus is de auteur. Hij heeft het waarschijnlijk geschreven vanuit Korinthe. Paulus is ongeveer in het jaar 34 tot bekering gekomen op weg naar Damascus. Daarna is hij 3 jaar in Arabië geweest. Galaten 1 vertelt ons dat. Waar de Heer hem persoonlijk onderwezen heeft. Daarna ging hij terug naar Tarsus, waar hij vandaan kwam. En toen heeft Barnabas hem opgehaald uit Tarsus om mee te gaan naar Antiochië. Het was de eerste christenheidengemeente. En daar werd Paulus geroepen om eerst voorganger in de gemeente te zijn en toen uit te gaan, uitgezonden samen met Barnabas, om het evangelie te verkondigen aan de heidenen. En nu zijn we zo'n 20 jaar verder, het jaar 57... Paulus is nog in Korinthe. Hij zal verderop in dit jaar naar Jeruzalem reizen. Daar wordt hij gevangen genomen, in Caesarea in de gevangenis gezet. Maar nu is hij nog vrij. Hij weet niet wat er gaat gebeuren, al leidt de Heilige Geest hem wel in die kennis dat hij waarschijnlijk gevangen genomen zal worden. Maar nu vanuit Korinthe schrijft hij dan deze brief aan de Romeinen. En waarom doet hij dat? Om zichzelf aan hen bekend te maken, omdat hij graag naar Rome wil. Hij heeft daar hoop op om vanuit Rome dan verder het evangelie te verkondigen in Spanje. En zo schreef hij de brief aan de Romeinen. De bedoeling van die brief is dat hij eigenlijk zichzelf zou presenteren. Wat leer ik nu? Ze kenden hem daar niet, ze hadden hem nooit horen preken. Hij kende hen ook niet, al wel verschillende individuen, die hij wel eens op zijn reis naar tegengekomen. Maar de gemeente was onbekend voor hem. En daarom verkondigt hij aan hen, laat hij hen zien wat hij preekt, wat hem drijft. En daarom heeft hij het evangelie zo heerlijk uiteengezet hier. Een objectieve beschrijving van het evangelie, van hoe een mens zalig wordt. En dan begint hij in de inleiding hier in 1 tot en met 17. En waarom zouden wij naar zo'n man moeten luisteren? Nou, het is de Bijbel, akkoord, zeker. Maar waarom zouden wij naar deze Joodse man, die ruim 2000 jaar geleden deze brief geschreven heeft, moeten luisteren? Waarom zouden die christenen te Rome naar hem moeten luisteren? Paulus geeft daarvoor 3 redenen. Dat ziet u in het begin, in de eerste verzen. 3 redenen waarom ze toch naar hem moeten luisteren. Hij is oprecht, authentiek. Hij is waarachtig, hij is oprecht. Dat kunnen we afleiden uit de eerste letter van deze brief. Want daar staat een P. Vroeger stond daar een S. Saulus. Toen was hij nog een vervolger en een verwoester van de gemeente. Maar nu is hij totaal veranderd. De wolf is veranderd in een lam. Hij heet nu Paulus. Hij verkondigt nu het evangelie. En hij leidt daarvoor pijn en schipbreuk. En ze slaan hem soms. En ze slaan zijn rug open met vreselijke zweepslagen. Ze hebben hem gestenigd. Dat hij als het ware dood neerviel. Ze lieten hem voor dood achter. Hij heeft zoveel geleden. Maar hij draagt het allemaal blijmoedig. Waarom? Omdat dat evangelie zo heerlijk en zo machtig en zo allesomvattend is. Hij is oprecht. Hij is Paulus. Maar een andere reden, zegt hij hier ook, hij is een dienstknecht van Jezus Christus. Daarom moeten ze ook maar naar hem luisteren. Dienstknecht, doulos, dat is slaaf. Een slaaf. Hij doet niet wat hij zelf wil. Hij luistert naar zijn meester. Hij doet wat zijn meester hem opdraagt. Hij spreekt wat zijn meester hem te spreken geeft. Hij is een dienstknecht van Jezus Christus. Hij wil niet voor zichzelf leven. Hij wil de Heere behagen, zijn meester. En dat is een andere reden waarom ze toch maar goed naar deze Paulus moeten luisteren. Daarnaast is hij ook een geroepen apostel. Staat ook in vers 1. Afgezonden tot het evangelie. Een geroepen apostel. Dat is een andere reden waarom ze toch goed naar Paulus moeten luisteren. Want de Heer heeft hem geroepen om een officiële heraut te zijn van de Heer Jezus Christus. Daarom is Paulus, heeft hij gezag. Hij heeft apostolisch gezag. En wanneer Paulus zijn brieven schrijft, dan schrijft hij dat eigenlijk met goddelijk gezag. Want de Heilige Geest inspireert hem. Wanneer hij ook deze brief aan de Romeinen schrijft. Het is niet maar de mening van Paulus of maar de beleving van Paulus. Nee, hij is een apostel, een afgezondene, uitgezonden door de Heer Jezus Christus. Met last en macht bevoegd om het evangelie te verkondigen. Hij spreekt op gezag van Christus. Hij is daartoe niet door mensen aangesteld. Hij heeft zichzelf daartoe niet geroepen. Christus, de Heilige Geest, had hem daartoe al afgezonderd in Antiochië. En daarom moeten de christenen in Rome toch maar heel goed luisteren naar de apostel Paulus. Om wie hij is. Een dienstknecht, geroepen apostel. Maar ook moeten ze maar luisteren naar hem om wat hij zegt. Want wat spreekt hij? Het evangelie. Hij verkondigt het evangelie. Het evangelie dat de Heere beloofd had door de profeten. Zijn boodschap is gegrond op heel het Oude Testament. Ze kunnen het zo nagaan. Hij leert precies wat het Oude Testament ook leert. Over de Zoon van God en over de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. En daarom is het evangelie niet maar een filosofie. Het is niet maar een gedachtegang van mensen. Het is het evangelie van de Heer Jezus Christus. Het is een boodschap uit de hemel. Een boodschap over de meest belangrijke persoon die er ooit geleefd heeft. Zijn zoon, vers 3. Zijn zoon, de zoon van God, de Heer Jezus Christus. Hij is de zoon van God. Na zijn mensheid stamt hij af van David. Maar Na zijn godheid is hij door de Heilige Geest gelegd in de schoot van de maagd Maria. En hij heeft ook krachtig bewezen dat hij is de Zoon van God, vers 4, uit de opstanding der doden. Hij is opgestaan uit de doden. En daarmee heeft hij de dood overwonnen en alle macht overwonnen. En de Heer Jezus heeft op aarde geleefd. Hij weet hoe het leven is op aarde. Hij weet wat verdriet is. Hij weet wat pijn is. Hij kent de vragen van het menselijk hart. Hij heeft geleden. Hij is gestorven. Maar hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft alle machten overwonnen. Hij is de belangrijkste persoon. En daarom is zijn evangelie de belangrijkste boodschap die u op aarde kunt horen. En daarom moeten die mensen in Rome maar goed luisteren. En moeten wij ook maar goed luisteren naar wat deze man, deze Godsman, ons te zeggen heeft. Maar is zijn boodschap wel voor ons? Is zijn boodschap alleen maar misschien voor die mensen daar te Rome? Of is zijn boodschap misschien alleen maar voor de Joden? Nou, Paulus zegt in vers 5 dat hij het apostelschap gekregen heeft tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen. Dus zijn boodschap richt zich niet alleen tot die mensen in Rome, niet alleen tot de Joden, maar tot alle heidenen. Tot alle mensen, overal. Deze liefde en genade en vrede waar de apostel over spreekt in vers 7. Dat wenst de apostel toe aan alle heidenen. En dat is ook het doel waarom Paulus deze brief schrijft. Dat zij genade en vrede van God zouden ontvangen. En daarom lezen wij ook de brief aan de Romeinen. Vers 7, dat ook wij genade en vrede zouden ontvangen. En dat is eigenlijk ook het doel van de heilige doop. Levi mocht gedoopt worden. En wat is het doel daarvan? Wat is het doel waarom de Heere zijn verbond heeft opgericht? Het is toch ook om genade te ontvangen. En om vrede met God te verkrijgen. En dat ligt ook in het feit dat de apostel die mensen in Rome noemt, de geroepen heiligen. Geldt ook van de doop. Heiligen. Apart gezet. Niet dat wij zonder zonde zijn, verre daarvan. Wij struikelen in alles. Maar heilig betekent apart gezet, toegewijd aan God. En nou is Levi vanmorgen daarvoor ook al. Maar hij is toegewijd aan God. En jullie, met je kinderen. En eigenlijk heel de gemeente. Toegewijd aan God. En daarom kunnen we niet met de wereld meedoen. En mogen we ook de wereld niet toelaten in onze huisgezinnen. Wij mogen niet leven voor deze wereld, want wij zijn toegewijd aan God. En als we dat wel doen, als we wel voor de wereld leven en wel de wereld toelaten in onze gezinnen, dan plegen wij verraad. Want we zijn toegewijd aan het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus, genade en vrede. Wat een voorrecht. Niet meer in de dood, maar in het leven te mogen zijn. En zo schrijft Paulus deze brief aan de gemeente te Rome. En dan in vers 9, dan benadrukt de apostel opnieuw dat hij God dient in het evangelie van zijn zoon. Dat hij veel gebeden heeft voor die gemeente, graag had willen komen, maar het kon niet. En nu begeert hij het evangelie van de Heer Jezus Christus te verkondigen, daar te Rome. Want hij zegt in vers 14 dat hij beiden Grieken en barbaren, wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Hij is het verplicht om overal waar hij komt het evangelie te verkondigen. Dat wil hij doen aan de Grieken, aan geciviliseerde mensen, maar ook aan onbeschaafde mensen, de barbaren. Aan mensen die wijs en knap en geleerd zijn, maar ook aan domme mensen, aan eenvoudige mensen, wil hij ook het evangelie verkondigen. Het maakt niet uit, een ieder moet dit horen. En daar gaat alles om bij Paulus, om dit evangelie te verkondigen. Een boodschap bestemd voor alle mensen. Het is niet, de Romeinenbrief is niet bestemd voor theologen. Het is niet bestemd voor theologisch geschoolde mensen of voor ambtsdragers. Mensen die wat meer weten van de schrift. Nee, het is voor alle mensen. Voor u en voor mij en voor een ieder van ons. Het is een brief gericht aan gewone mensen. Want allen hebben hetzelfde nodig. En zo probeert Paulus het evangelie te verkondigen te Rome. Want hij zegt in vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet. Dat is toch een bijzondere uitdrukking. Ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus. Weet u wat dat is? Dat noemen wij op zijn Engels een understatement. Hij zegt iets alsof het niet zo te benadrukken is. Bijvoorbeeld iemand kan orgel spelen en heeft verschillende prijzen gewonnen en doet daar zijn best voor en oefent daarvoor en is daar dankbaar voor dat dat mag gebeuren. En dan zegt iemand erop, ik hoor dat je een prijs gewonnen hebt. Ja, ik speel een beetje orgel. Dat is ook een understatement. Nou, zo zegt Paulus hier ook. Ja, ik schaam mij voor het evangelie niet. Wat hij bedoelt te zeggen is, ik ben vol vuur en vlam om dit evangelie te verkondigen overal waar de Heere mij stuurt. Want dit is de enige weg tot de zaligheid. Daartoe ben ik geroepen, daartoe ben ik afgezonderd tot dit evangelie. Hij schaamt zich niet voor Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen. Hij schaamt zich niet voor het evangelie. Hoe is het met ons? Schaam jij je misschien een beetje? Wanneer ze morgen vragen, wat heb je van het weekend gedaan? Ja, ik ben naar de kerk geweest. Schaam je je dan? Moet je niet doen hoor. Ik snap het wel. Het is misschien wat moeilijk. Maar schaam je er niet voor. En het gaat over de opstanding uit de doden, het eeuwige leven. Schaamt u het evangelie als u op de werkvloer met een collega erover spreekt? Paulus schaamt zich er niet voor. Moeten wij ook niet doen. Niet dat we te pas en te onpas mee te koop moeten lopen, maar niet voor schamen. In eenvoudige woorden vertellen, dit is het allerbeste in mijn leven. Nou, daar begrijp ik niks van, nee. Dat begrijp je ook niet, maar het is het allerheerlijkste wat er is. Om het woord van God, de Bijbel, in je hart te kennen. Dat geeft je vrede, blijdschap, rust en vrede. Nee, we moeten ons maar niet generen voor dit kostelijk evangelie. Paulus doet het ook niet. En waarom schaamt hij zich niet voor het evangelie? Dat is om verschillende redenen. Hij zegt dat hier ook. In vers 16, het is een kracht Gods. En daarom schaamt hij zich er niet voor. In het Grieks staat daar een woord dynamiet. Het is krachtig. Het evangelie is maar niet mooie woorden of een slap verhaal. Het is niet een oproep, nou doe maar je best en morgen is het misschien beter. Dat is het verhaal wat ze in de wereld verkondigen. We hopen dat het maar wat beter mag gaan. En misschien zal het morgen wel weer anders zijn. Dat is advies wat je in de wereld krijgt. Nou, dat hoor je niet in de kerk. Want het evangelie bestaat niet uit woorden, het bestaat uit kracht. Goddelijke kracht. Het verandert mensen. Het breekt mensen harten aan stukken. Dit evangelie heeft miljoenen mensen veranderd. Als een pijl komt het in het hart. En het verandert levens. Maatschappijen zijn erdoor veranderd. Een cultuur wordt erdoor veranderd. Nee, dit evangelie, daar schaam ik mij niet voor. Want het is een kracht Gods. En Paulus schaamt zich er ook niet voor. Want het is een kracht Gods tot zaligheid. Zaligheid. Dat mensen gered worden van de zonde, van de eeuwige dood. Dat ze bevrijd worden uit een hopeloze situatie. Dat ze gered worden van de hel. Dat ze niet meer naar de buitenste duisternis hoeven te gaan. Maar dat ze geplaatst mogen worden in de ware vrijheid, in de bevrijding. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. En hij schaamt zich niet voor het evangelie. Want het wordt gezonden tot alle mensen. Tot de Jood en tot de Griek. Joden en heidenen moeten dit evangelie horen. Het is niet voorbehouden aan een selecte groep hoorders. Allen die onder het evangelie zijn, worden krachtig geroepen. En een ieder heeft ermee te maken. Een ieder heeft het nodig. Een ieder hier heeft het nodig. Want het evangelie, ja, dat kunnen wij niet zonder. Het evangelie. Het wordt niet gezonden door bepaalde mensen, bepaalde intellectuele mensen. Het wordt niet gezonden tot mensen die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Of mensen van een bepaald ras. Niets daarvan. Een ieder. Paulus schaamt zich niet voor het evangelie. Want het wordt gezonden tot de Joden en tot de Grieken. En Paulus schaamt zich ook niet om het evangelie, om wat het laat zien. En wat laat dat evangelie zien? De rechtvaardigheid van God. De gerechtigheid van God. Dat heeft nou elk mens nodig. Of het nou beseffen of niet. Deze rechtvaardigheid komt van God. En het wordt ons aangeboden in het evangelie. Dit houdt in dat de Heere de zonden wegwast. Dat de Heer ons de gehoorzaamheid van Christus toerekent. De schuld is weg. Alles is voldaan. En zo mag een mens naar het eeuwige leven bij de Heer in de hemel gaan. Dat is de rechtvaardigheid Gods. En daarom wil Paulus zich er ook niet voor schamen. Want onze grootste nood is dat het weer goed moet komen tussen God en ons. Wij moeten rechtvaardig worden. Rechtvaardig gerekend worden voor God. Uit onszelf zijn wij onrechtvaardig. En wij doen Gods geboden niet. En daarbovenop verdienen wij straf om de zonden die wij allemaal doen. Wij zijn vol onrechtvaardigheid, vol zonde, vol vuil. En daarom heeft de mens geen vrede met God. En hoe krijg ik nu vrede met God? Hoe word ik behouden? Hoe kan ik gered worden? Hoe kan ik gerechtvaardigd worden met God? God heeft die rechtvaardigheid verdiend. En hij schenkt het. En daarom schaamt Paulus zich niet voor het evangelie. Vanwege de manier waarop dit evangelie geschonken wordt. De manier, de wijze waarop deze rechtvaardigheid ontvangen wordt. Hij schaamt zich het evangelie niet. Omdat deze rechtvaardigheid wordt ontvangen uit genade. U hoeft er niet voor te werken. U hoeft niet allerlei voorwaarden te voldoen. U hoeft er niet voor te betalen. U hoeft er geen examen voor af te leggen. Deze rechtvaardigheid waarbij u vrijgesproken wordt van schuld, ontvangt u gratis, is een vrije gift uit het geloof. En het geloof is een geschenk. Het geloof is een geschenk van God. Dat wordt ook voorgehouden in de doop. Dat de Heilige Geest ons wil toe-eigenen. Hetgeen wij in Christus hebben. Die rijke zaligheid. Het geloof is uzelf laten zakken en zinken. En daarbij erkent u uw schuld. U belijdt dat u verloren ligt. En u belijdt dat heel uw leven op uzelf gericht is. En u gaat zien dat ik geen gerechtigheid heb. En dat de Heere centraal moet staan in ons leven. En dan gaat u afzien van alles, van uzelf. U gaat opzien naar de Heere. Dan ziet u dat de Heere Jezus degene is die voor u betaalt. Hij biedt zich aan als uw volkomen zaligmaker. Onderstreept vanmorgen in de doop dat water dat ons wast. Het bloed van Jezus Christus wast ons. Nou, dit is het evangelie dat de apostel hier heerlijk uiteen gaat doen in de brief aan de Romeinen. Het is heel eenvoudig. Het is heel rijk. Maar velen luisteren niet. Velen gehoorzamen niet. Het is open voor elk mens. Maar toch blijven velen weg. Ze denken dat ze nog wel aardig goed zijn. Ze zien niet hun eigen schuld, hun eigen zonde. Ze zien niet dat alles wat ze doen bevlekt is met schuld en zonde. Of anderen blijven weg. Omdat ze zeggen, ja, dat geloof dat moet geschonken worden. En zolang dat geloof niet geschonken wordt, kan ik er toch ook verder weinig aan doen. En zo moeten we maar wachten. We moeten maar afwachten. Maar het feit ligt er. Dat u toch niet rechtvaardig bent voor God. En dat als u zo doorleeft. Dat u zeker verloren gaat. We zijn er niet klaar mee om te zeggen God moet het doen. Want ik moet wel behouden worden. En daarom. Roepen tot de Heere. Daarom de Heere aankleven. Daarom komt die oproep van God tot ons. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dan mag ik niet bij de Heere vandaan blijven. Dan moet ik hem smeken om zicht op mijn verloren staat. Moet ik hem smeken om zicht op hem. Dan moet ik hem smeken om geloof om op de Heere te zien. En dat ik in een onmogelijke situatie kom, dat ik rechtvaardig moet zijn en niet ben en mezelf ook niet rechtvaardig kan verklaren en wel verloren ligt, dan kom ik in een spagaat terecht en ik kan geen kant op. En dan moet ik roepen tot die Heere, Heere, ontferm u over mij, wees mij de zondaar genadig. En dan laat de Heilige Geest u Christus zien vanuit dit evangelie. Dan rijst door de werking van Gods Geest Christus voor u op. En u ziet dat Hij alles volbracht heeft. Dat Hij alles gedaan heeft. En dan valt u neer voor Hem. En dan is Hij alles voor u geworden. En dan bent u niet meer van uzelf, maar dan wordt u ook een dienstknecht van Jezus Christus. Niet dat we allemaal ambtsdrager worden of dominees moeten worden, maar in ons dagelijks leven knechten van de Heere, dan gaat uw leven uiteindelijk voor hem. Omdat hij in mijn leven gekomen is. Want daar in de verlorenheid waar ik neerlig en mezelf niet kan redden, mezelf niet kan behouden, daar vindt het wonder plaats dat God zich over mij ontfermt. Zoals ik las bij een Amerikaanse commentator, Hendrickson. Hij schrijft daarin: ik probeerde op te klimmen naar God. Met bevende voeten langs een ladder. Maar steeds gleed ik weer terug. En eigenlijk kwam ik nooit een stap verder. Mijn houvast werd al zwakker. En toch streefde ik ernaar tot God op te klimmen. Want bij hem is vrede en behoud. Maar ik kon hem niet bereiken. Ik zakte steeds verder weg. Totdat ik eindelijk uitgewerkt neerviel aan de voet van de ladder. En daar lag ik in wanhoop en in vrees. Totdat ik voetstappen hoorde op die ladder. En waar ik geen hoop meer had. En waar ik verloren moest gaan. Daalde God tot mij af langs die ladder. En hij tilde mij op. En hij drukte mij aan zijn hart. Mijn God, redde mij. Hij kwam in mijn leven. Dat is het evangelie. Het evangelie dat Paulus preekte. Het evangelie van de Romeinenbrief. Het evangelie niet dat ik God vind, maar hij vindt mij. Amen. Laten we zingen Psalm 27, vers 7. Laten wij bidden en danken. Lieve Heere, wij danken u voor uw afdalende genade en uw opzoekende liefde, dat u verloren afzichtelijke mensen die als verdorven melaatsen met stinkende wonden door het leven gaan, dat u hen lief hebt, dat u hen oppakt, dat u hen zaligt. Heere Paulus schaamde zich niet voor dat evangelie. Laten wij er ons ook niet voor schamen. Maar laten wij dat evangelie mogen kennen in onze harten. Dat wij ook mogen leren leven voor u, de levende God. Heere, wees de naprediker op uw woord. Zegent u de zondagsschool vanmiddag en breng ons vanavond weer samen onder het geklank van uw evangelie. Amen. Zingen wij Psalm 75, het vierde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.